Dit is de Fysiomatties podcast. Een podcast met uw vaste gasten Patrick Verhagen, Theo Eltink en Bart Damen. Wij zijn alle fysiotherapeut, houden van sport en delen veel dezelfde interesses. We nemen jullie mee in onze dagelijkse kantinegesprekken die gaan over werk, gezondheidszorg, sport, trainingsleer en persoonlijke ontwikkeling. We diepen onze kantinegesprekken uit tot een podcast waarin we oprechte interesse tonen en nieuwsgierig zijn naar elkaars standpunten en opvattingen. We nodigen gesprekspartners uit die ons weten te inspireren en te verwonderen, of die ons kunnen helpen in de zoektocht naar kennisverbreding en verdieping. Nog even dit. Vind je onze podcastserie leuk? Vertel het door. Like onze social media kanalen of deel ze. Je kan je ook abonneren op onze podcastkanalen, zodat we nog meer luisteraars kunnen meenemen in onze verhalen. Heb je tips, suggesties of rectificaties? Stuur ze dan naar info@fysio-sportrevalidatie.nl. Alvast bedankt voor het luisteren en we zijn benieuwd wat je ervan vond.
Goedemiddag. Middag is het nu.
Is het alweer middag geworden?
Ja, het is alweer middag. Goedemiddag.
Goedemiddag, precies 12 uur. Hey, we gaan het vandaag hebben over een heel andere tak van sport. We gaan het hebben over het onderwijs. We hebben best wel veel onderwijs gehad in het verleden. En we moeten ons ook blijven bijscholen als fysiotherapeuten. We hebben zelfs een masteropleiding gedaan. Dus ergens is het ook wel heel makkelijk praten als je best wel wat onderwijs hebt gehad. Anderzijds hebben we alle drie eigenlijk een heel andere studieachtergrond. Hè. We hebben zijn alle drie hebben op een andere manier zijn we fysiotherapeut geworden. Dat is niet altijd de gewone gebaande paden geweest. Patrick, jij vertelde dat je eigenlijk het VWO ging doen en vervolgens uiteindelijk toch de HAVO hebt gekozen. Kun je er iets over vertellen?
Ja, ik ben, omdat ik al vrij snel wist dat ik fysiotherapie wilde gaan studeren. En toenertijd was het een lotingstudie. En als je een 8 gemiddeld stond, werd je sowieso toegelaten. En daarnaast was het zo, hoe hoger je gemiddelde, hoe meer lotjes je in de loterij kreeg. Dus ik zat op HAVO-VWO en toen moest ik gaan kiezen van, ga ik kiezen voor de HAVO of voor het VWO. Toen heb ik statistisch gezien gewoon een keuze gemaakt van, dan kies ik maar voor de HAVO. Dan zorg ik dat ik een hoger gemiddelde haal. Des te groter is de kans dat ik straks de opleiding kan kiezen die ik heel graag wil doen. En dus eigenlijk is dat hartstikke krom. Gelukkig is dat nu wel veranderd. En uiteindelijk ben ik dus later, na mijn studie fysiotherapie, heb ik dan uiteindelijk dus die master nog gedaan. Maar ik ben wel heel blij dat het nu ondertussen veranderd is. Ja, want achteraf gezien is het hartstikke krom dat ik die keuze toen zo gemaakt heb.
Ja, en jij Theo, jij hebt ook een hele andere weg begaan, hè? Heb je verteld. Hè? Je hebt eerst ook de HAVO gedaan en vervolgens ben je bouwkunde volgens mij gaan doen eigenlijk. Hè? Maar dat had een heel andere reden.
Ja, ik heb een iets ander pad gehad in dit geval. Hè. Dus inderdaad, HAVO. In tegenstelling tot jou, Patrick, ik wist echt niet wat ik wilde gaan doen. Ik zat daar, ik had een pretpakket gekozen in de zin van dat ik zo breed mogelijk georiënteerd kon zijn. Omdat ik gewoon niet wist wat ik wilde. Vervolgens ben ik MTS bouwkunde gaan studeren, want ik was toen al veel met fietsen bezig, dus ik had een andere opleiding gekozen. Ik was niet naar een HBO gegaan, naar een MBO. En ik vond huizen bouwen hartstikke interessant, dus ben ik eigenlijk daarheen gegaan. Ik zat op in Den Bosch, waarbij we eigenlijk een soort van topsportregeling konden hebben. Ik vond de opleiding ook super interessant. Theoretisch had ik super goede punten, maar praktisch gezien was ik wat minder. En toen kon ik natuurlijk de keuze maken om te gaan fietsen. En toen ben ik uiteindelijk met mijn carrière verder gegaan dan als profielrenner. Totdat ik op een gegeven moment op een dag spreekwoordelijk op straat kwam te staan. En toen moest ik gaan nadenken, ja, wat ga ik dan doen in mijn leven? En toen heb ik echt op dat moment verschillende ontwikkelingstesten eigenlijk gedaan. Van wie ben ik? Waar ben ik goed in? Waar liggen mijn talenten? En toen ben ik eigenlijk uitgekomen op bewegingswetenschappen. Dat wilde ik als eerste gaan doen. Maar ik had geen universitaire studie vooraf. Dus daar werd ik niet aan toegelaten, daar kon ik niet opkomen. En toen ben ik als tweede, vond ik fysiotherapie heel leuk. Mm-hmm. En toen kon ik daar met een voortraject, een EVC-traject te volgen, kon ik laten zien dat ik een HBO-denkniveau zou hebben. Mm-hmm. En vervolgens mocht ik die deeltijdopleiding fysiotherapie starten.
Ja, ik weet nog goed dat je me toen belde van wat die studie inhield. En toen was je aan het oriënteren volgens mij. Maar goed, dat is weer een heel andere leerweg die je hebt bewandeld. Ja, en bij mij is het ook. Hè. Ik ben als beelddenker viel ik vroeger overal uit de boot en uit de bocht. Zullen we maar zeggen, mijn leerweg is zeer ongewoon gegaan.
Ja, en daar kunnen we straks misschien ook nog wel in de podcast eventjes over hebben. Ik ben vroeger timmerman geweest, als timmerman begonnen. En dat komt eigenlijk wel omdat ik in de basisschool de ene keer weer hoog scoorde, de andere keer weer laag scoorde. En de onderwijssystemen leken niet heel erg bij mij aan te sluiten, bij mijn denkpatronen misschien wel en mijn leerpatronen. En ik ben toen eerst naar de MAVO. Van de MAVO ben ik toch, zeiden ze van, ja, je kunt toch beter met je handen gaan werken. Naar de LTS, zo heette dat toen nog. Nou heet het VMBO. En daar heb ik toch de praktische leerweg in timmeren gevolgd, wat me helemaal lag, moet ik zeggen. Want ik vond het fantastisch leuk, maar toch besloten later om nog te gaan leren. Eerst de sportopleiding CIOS en daarna fysiotherapie en daarna de master fysiotherapie, sportfysiotherapie moet ik zeggen. En daarna nog de extended scope, wat anderhalve lijnzorg wil zeggen. Eigenlijk een stukje huisartsenzorg die naar de fysiotherapie is gegaan. Dus, en dat heb ik, die weg heb ik eigenlijk toch relatief makkelijk kunnen bewandelen. Terwijl ik vroeger toch lager ingezet werd, zeg maar. Ja. Dus de weg kan totaal anders zijn. Nou, waarom gaan we nou over dit onderwerp hebben vandaag? Deze week kwam hier iemand binnen, Michel Zwanen. En die was eigenlijk best wel gedreven toen hij hier binnenkwam. En die was ons aan het overtuigen, zullen we maar zeggen, van, ja, kunnen jullie het in de podcast niet eens een keer hebben over onderwijs? En dan met name de prestatiecultuur die er heerst, maar ook de kansongelijkheid die er ons ontstaan. Nou, eigenlijk, hij hield zijn betoog aan ons drieën in de oefenzaal hier. En wij waren gelijk overtuigd. Ja, hier moeten we toch snel eventjes iets mee gaan doen. En zodoende zitten we hier. Maar ik ben eigenlijk nou wel benieuwd naar Michel Zwanen. Wat doe jij, Michel?
Nou, goedemiddag, heren. Ten eerste bedankt dat ik hier aan mag schuiven bij jullie. Ik ben heel breed opgeleid. Net als jullie veel leerwegen gehad. Begon op de MAVO, daarna de HAVO, dus een zogenoemde stapelaar om naar het HBO te gaan en een universitaire studie af te ronden. Het is niet zo vlekkeloos verlopen als dat ik nu schets. Op de MAVO ging het hartstikke goed, maar ik was ook nog niet toe aan het leren. Ik was alleen maar aan het voetballen en aan het knikkeren nog met de buurjongens die nog op de basisschool zaten. Dus dat was voor mij perfect. En daarna dacht ik van, ja, hey, ik wil leren. Ik wil door naar die HAVO. Ik wil laten zien wat ik kan. Dat gedaan. En ja, toen hield het op. Ja, wat ga ik nu doen? Ja, dat was eigenlijk mijn doel. En onderwijs, het sociale vond ik heel interessant. Ik denk, dat ga ik doen. Bleek hem in eerste instantie toch niet zo te zijn. Sporten had wel altijd mijn voorkeur. Het functioneren van mensen, psychologie gaan studeren. Binnen de psychologie statistiek heel interessant gaan vinden. Terwijl ik eigenlijk een onvoldoende had met mijn examen wiskunde. Iedereen zei van, ja, moet je dat wel gaan doen? Ik wilde het doen. 1 jaar volgehouden, de research master. Toch niet mijn ding. Mijn vader zei, ja, dat had ik van tevoren kunnen vertellen. Maar het ervaren is wel heel belangrijk geweest voor mij. En het is allemaal bagage in mijn rugzak. En uiteindelijk sport- en prestatiepsychologie gedaan aan de UvA in Amsterdam. Sportpsycholoog. Ja, en dan stroomt het bloed waar het toch niet komen kan. En de PABO weer afgemaakt, in het kleuteronderwijs aan de gang gegaan. Dus naast het scholen van universitaire studenten op een gegeven moment als studentassistent. Helemaal terug naar het begin. En in het basisonderwijs van start gegaan als kleutermeester, om het zo maar te zeggen. En daar eigenlijk ervaren hoe mooi het is om die onbeschreven leerlingen gewoon binnen te zien komen. Het plezier te zien ervaren van het leren. En dat heeft mij getriggerd om daarin verder te gaan. Naast wat ik destijds tijdens mijn studie gestart ben, grip op leren. Het verzorgen van individuele begeleiding. Hè, omdat, ja, net als ik, de weg niet altijd loodrecht is, maar met vallen en opstaan gepaard gaat. Ja, vond ik het dat iedereen een eerlijke kans moet krijgen. Individuele begeleiding om die leerling zo goed mogelijk te helpen. Nu, op dit moment, zien we dat het zo explosief uit elkaar knalt. En het topic wordt ook steeds meer aangesneden. Ja, is dit nog wel wat we moeten willen met ons onderwijs? En dat is hetgene wat ik hier eigenlijk met veel enthousiasme heb gevraagd aan jullie. Of neergelegd. Ja, zijn we niet een beetje doorgeslagen in de prestatiecultuur? Is het de standaard zou het zo moeten zijn om maar begeleiding te volgen om je doel te halen? Of moeten we het onderwijs op een andere manier gaan organiseren, zodat iedereen kan ervaren en zien hoe mooi leren is, net als die onbeschreven bladeren bij de kleuters? Ja, er moet er iets veranderen. En ja, jullie hebben, zoals je aangaf, allemaal een eigen weg bewandeld. Dus ik vond dat wel een interessante casus om eens te kijken in het licht van het presteren, die lat steeds hoger leggen. Is dat wat wij als Nederland, als kenniseconomie, nou uiteindelijk nodig gaan hebben? Dus ja, dit wilde ik graag bespreken in deze podcast.
Ja, interessant.
Ja, als ik voor mezelf ga kijken, is het doen van een opleiding die wat hoger is, niet zozeer gericht om meer status te hebben of meer geld te kunnen verdienen. Want dat is binnen de fysiotherapie is daar gewoon niet meer geld mee te verdienen. Maar vooral eigenlijk omdat ik daar plezier uit haal om mensen beter te kunnen helpen. En ik denk dat dat bij veel tegenwoordig steeds meer ontbreekt. Het plezier en het leren, plezier en het ontwikkelen. Maar vooral het maar moeten doen van een opleiding.
Maar hoe ben je dan zo vroeg al tot de conclusie gekomen dat je fysiotherapie wilde gaan studeren? Wat vond je dan er zo leuk aan?
Nou, Theo, ik had vroeger een hekel aan fysiotherapeut. Ik ben zo vaak geweest toen ik jong was.
Oh, bij
van mij geweest.
Dat ik dacht, die sadisten, dat vind ik wel zo mooi. Daar moet ik zelf ook iets mee.
Ja, oké.
Maar er zijn er ook heel veel. Hè. Ik hoor bijvoorbeeld Theo net zeggen, ja, ik wist het helemaal niet. En je maakt een keuze, ook nog half met één been in de topsport. Hè. Ja, gaat dat mijn toekomst worden?
Zeker.
Ja, zo zien wij heel veel leerlingen. Het is super mooi, Patrick, wat jij zegt. Van ja, ik had die visie, die ambitie. En dat is eigenlijk een handjevol. Als ik op de basisschool kijk, iedereen zegt nog, ja, ik wil politie of brandweerman worden. Ja, hoeveel mensen worden politie, brandweerman? Een procent, 2%. En de rest gaat een andere weg in. En ook met vallen en opstaan. Dus ja, super dat jij zegt van ja, ik had dat voor ogen. Maar voor het gros van de leerlingen geldt dat gewoon niet. Zoals Theo ook aangaf, denk ik.
Nee, daarom zei ik al meteen. Dat vind ik wel heel knap dat je dat dan op jonge leeftijd al wilt. En dat je daar ook dus een doel voor hebt en daarheen kan werken. Voor mezelf had ik dat helemaal niet. Nee, ik ben alle kanten ingefladderd. En pas toen ik wat verder in mijn leven was, kon ik die vragen eigenlijk pas beantwoorden. En dan ben je dus eigenlijk al boven de 25.
Even een vraag aan jou, Michel. Waar komt die prestatiedrang vandaan? Komt die uit de kinderen of komt die dan uit de ouders? Wat zie jij in de praktijk?
Ik zie in de praktijk veel dat het uit de ouders komt. Kinderen, oké, begrijp me niet verkeerd, die willen, of ze zeggen van ja, ik wil ook graag naar de HAVO, want dat kan ik. En als ik dan daarna het gesprek met ouders aanga, ik heb, zoals ik aangaf, voor de klas gestaan, ook in de bovenbouw, dan hoor je, na je het kind gehoord te hebben, echt die ouders terug in de stem van het kind. Dus ja, het een kan niet zonder het andere. Opvoeding is een stukje wat je een kind meegeeft. En ook daarin is de wens of de visie van ouders wordt heel makkelijk geprojecteerd op het kind. En die kinderen nemen dat ook heel makkelijk over. En daarom hoor ik heel vaak ouders ook zeggen, ja, maar jij wilt dit, toch? Toch? Om het zomaar even gekscherend te zeggen. En dan zie je zoon of dochter kijken. Ik wil naar de HAVO. Want ik kan het, hè pap, hè mam. Ja, want ik heb die goede punten, toch? Continu die bevestiging en die wisselwerking. Die gaat
Op een gegeven moment worden.
Juist. Ja. Een kind wil bevestiging. En het liefst van ouders. Hè, een stukje geborgenheid van die eigen ouders. En het voor je ouders ook gewoon goed willen doen. Ja. Maar het goed willen doen is losgekoppeld van wat het kind zou willen, wat goed is voor het kind. Het goed willen doen is de prestatiecultuur die zegt, je moet zo hoog mogelijk, cognitief. Het kind wordt eigenlijk verschraald of uitgehold tot zijn prestaties, tot zijn cognitieve vermogen. En Gert Biesta, bijvoorbeeld een pedagoog, die zei van ja, cognitie is één deel. Daar focussen we in deze maatschappij op dit moment veel te veel op. Er is ook nog een stukje socialisatie en personificatie. Ja, en als je dat niet meeneemt en eigenschappen als coöperatief leren, uitleggen aan anderen, een keer een luisterend oor hebben in plaats van vertellen wat jij zo goed kunt, dan ga je er in deze maatschappij ook niet komen. Dus, en daar wordt aan voorbij geschoten. En vooral als ouders leerlingen bij mij om advies komen vragen, dan hoor ik heel vaak, ja, maar hij kan het toch? Ja, maar dan moeten we hem toch naar de HAVO doen, want anders heeft hij toch niet, of zij niet de optimale kansen. En dan denk ik, ja, hierin zit dus zoiets fout in onze maatschappij, in ons denkbeeld, dat hoger altijd beter is. Mm-hmm. Onbekend is ook onbemind. We gaan het nou steeds meer zien, vooral hier in die techregio Eindhoven, waarbij we zeggen van ja, we hebben gewoon vakmensen nodig. Ja, en het VMBO wordt nu al, hè, die krijgt een kickstart. Ook scholen, Campentech, alles wordt opgezet om te zeggen van ja, wij willen ervoor gaan zorgen dat we als regio meegeven dat VMBO eigenlijk gewoon hartstikke mooi is. En dat er de nieuwe specialisten, chirurgen, vakmensen van deze hedendaagse maatschappij zijn. Ja, en dat is iets, dat vind ik, dat moet op jonge leeftijd al kenbaar gemaakt worden. En dat stukje bewustwording moet bij ouders ook landen, dat het goed is om je kind te zien, naar je kind te luisteren en te kijken, wat wil een kind?
Ja, maar daar wil ik toch wel even op aanhaken van, ja, we noemen het laag opgeleid. Vaak zijn mensen die een ambacht beheersen, hele mooie vakken. Alleen, daar zit toch een lagere tarief aangekoppeld. Die mensen die hebben gewoon een lager inkomen. Ja, dus we willen kinderen vaak ook hoger opgeleid, omdat er ook een hoger, ja, we koppelen dat gewoon aan salaris.
Inderdaad. Maar als ik nu kijk op het moment, en dan maak ik even een vergelijking met mezelf. Ik werk hard, ik ben hoog opgeleid, maar als ik mijn neef in mijn directe kring bekijk wat een vakman qua lasser op dit moment verdient, ja, daar kan ik mijn uurtarief niet tegen matchen. Dus iemand met, daarom noem ik het de nieuwe chirurgen van deze maatschappij. Ja, een metselaar kan makkelijk tegenwoordig 100 euro per uur vragen hè, voor een karwei. Dus die loonkloof die is er al niet meer. Maar het is wel het stigma wat het met zich meedraagt. Ja. Zwaar, vies werk. Zoals ik laatst ook bij een schoonmaakbedrijf. En die gaven aan van ja, de beeldvorming is gewoon dat je bij ons alleen maar bezig bent met wc schoonmaken. Niemand wil die schoonmaakbranche in, terwijl we de nieuwste technieken hebben, waardoor het werk eigenlijk helemaal niet meer zo zwaar is. Je veel met klanten in contact komt, mm-hmm. Een stukje sociale wisselwerking daarin hebt. En het gewoon ook heel leuk is om te doen. Je bent buiten, je krijgt er energie van, je kunt je eigen tijd een beetje indelen. Het tarief is ook gewoon, wat ik net zeg, niet meer zoals mensen denken. Dus ja, de beeldvorming, daar moeten we echt iets in gaan veranderen.
Ja, er zijn ook zoveel vakken waar eigenlijk zo nutteloos zijn van hoogopgeleide vrije tijdsmanager. Ja, wij hebben daar een hemelsnaam aan. Hè. We hebben wel meer aan mensen die echt iets kunnen. Hè. Die auto's kunnen repareren, die huizen kunnen bouwen. Noem maar op. Hè. En ja, toch schalen we dat ergens weer te laag in. Hè.
Het wordt ook heel vaak gezien als, ja, ik ga die hoge studie maar doen, want dan heb ik een goede basis. Ja, dat klopt, een goede basis is belangrijk. Maar ik denk niet dat een hoge studie, bijvoorbeeld vrije tijdswetenschappen, dat een betere basis is dan iemand die bewust heeft gekozen. Dan noem ik het bewust, omdat daar zijn ambities liggen, voor een praktijkopleiding. Ik noem het geen lage opleiding, hè. Daar wordt ook steeds meer gesproken, en zo zou het ook moeten zijn, voor een praktijkopleiding. Mm-hmm. Hè, want jij zegt van, hey, ik ben gewoon,
ik leer een vak.
Ik leer een vak, ik leer een ambacht, ik leer een specialisme. En de nieuwe chirurgen van deze maatschappij zijn het eigenlijk. En ja, die bewuste keuze, die moet gemaakt kunnen worden. En waar ik dus heel erg tegenaan loop in het huidige onderwijs, en in de ouders die ik spreek van leerlingen in dat onderwijs, is, we moeten kosten wat kost naar de HAVO-VWO. Mm-hmm. En ik zie dat op het moment bijvoorbeeld, 50% HAVO-VWO advies krijgt en daar gaat beginnen bij wijze van. Terwijl eigenlijk, kijkend naar de normaalverdeling in de maatschappij, 25 tot 30% HAVO-VWO zou kunnen afronden. Dus we worden ook gewoon te hoog ingeschaald, omdat we onszelf gek maken met een utopie. We moeten hoog, want dan hebben we de meeste kansen.
Ja, en daarnaast is het ook zo, ik heb wel eens gehoord van mensen die op het gymnasium hebben gezeten, die werden ook verteld in de eerste les, jullie zijn de leiders, de toekomst, de nieuwe toekomst van de volgende generatie. Terwijl de VMBO, die wordt eigenlijk een beetje ondergeschoven. In die zin wordt er verteld van, jullie kunnen niet leren, je zit op een lager onderwijs. En wat doet dat met zelfvertrouwen?
Ik denk dat desastreus is voor het zelfvertrouwen van een leerling. Als jij bewust kiest voor het VMBO, dan denk ik niet dat zo'n impact heeft. Maar als jij eigenlijk naar de HAVO had gewild en het niet kunt en daardoor naar het VMBO moet, ja, dat merken wij in onze dagelijkse praktijk, zoals ik aangaf. Wij geven individuele begeleidingen. Dan zien wij leerlingen die beginnen op TTO, omdat ze het op de basisschool zo goed aankonden. Nou, de stap naar het voortgezet onderwijs, het VO, sluit niet aan op het primair onderwijs. Dus die stap is al heel lastig. En als je dan ook nog eens met de hakken over de sloot naar het VWO kunt, en dan willen ze ook heel vaak nog tweetalig onderwijs. Mm-hmm. ja, dat is een recept om te mislukken. En ik zie ze gewoon afglijden naar basiskader en met mentale problematiek, waarvan ik denk van ja, maar dit is gewoon echt zonde. Die leerling had...
Op zo'n jonge leeftijd.
Op zo'n jonge leeftijd. Want ja, we spreken hier echt over leerlingen van 12, 13, 14 jaar. Want het gebeurt in die onderbouw. Je begint in het eerste jaar. En voordat je in het derde zit, zit je al je profiel te kiezen op basiskader. Om het maar even heel zwart-wit te schetsen. Ja. Je hebt geen idee, want je had voor ogen, ik word die chirurg. Ik kan dat toch? Ik kon toch naar het VWO? Ja, en die zijn verbouwereerd. Een zelfvertrouwen nou nog lager dan nul. En ja, die gaan gedwongen een profiel kiezen en niet wetende wat ze gaan worden. Ja, en dat zijn dus die 15.000 of 20.000 leerlingen die thuis komen te zitten. Die uitvallen in het onderwijssysteem.
Zijn er veel? 15.000?
15.000 en dat is het topje van de ijsberg. Ik denk dat het er veel meer zijn. Ja, die niet kunnen functioneren in het regulier onderwijs.
Maar ergens is het ook wel gek, hè? Ik zit nou te denken van je hebt VMBO, dan heb je HAVO, dan heb je HAVO-VWO, dan heb je gymnasium. Maar waarom zou iemand op een VMBO geen lessen kunnen volgen van het gymnasium of van de HAVO? Hè? Dat hij dit rekenen bijvoorbeeld slecht is, maar met Nederlands weer heel goed is. En waarom kan er niet meer die leerweg wat persoonlijker zijn? Of is dat een hele gekke vraag aan jou?
Nee, dat is een hele terechte vraag. En ik denk dat we daar ooit gezeten hebben. Bijvoorbeeld het oude MAVO C en D niveau. Ja, hè? Vakken waar je wat beter in was op D niveau. Wat slechter op C niveau. Voor een enkeling wordt het ook wel eens ooit gedaan. Maar ja, mijn visie is dat je zou moeten kunnen zeggen van hey, je hebt een bepaalde basis, bepaalde talenten. Ja, die moet je gewoon op het hoogste niveau wat jij aan kunt, zou je die moeten volgen. Maar, dus als jij zegt, ik ben een beta-leerling en ik heb dyslexie. Nou, ga dan je taal op het VMBO-niveau volgen. Of misschien nog lager, omdat je zegt, ja, daar loop ik echt op vast. Maar ik heb die wiskundeknobbel, daar kan ik op VWO-niveau. Ja, dan zou dat mogelijk gemaakt moeten kunnen worden. Ja.
Maar is dat dan een praktisch probleem?
Ik denk veelal ook een organisatorisch probleem, wat we zien op scholen. Ja, ze zijn... eigenlijk moet je het zo zien. Het onderwijs wat we nu volgen in een klassikale setting met die docent voor de klas, dat volgden we in 1950 ook al.
Ja.
Mijn vader en moeder, mijn opa en oma zelfs, hebben in die klas gezeten met die docent voor de groep. In het voortgezet onderwijs zien we dat nog steeds zo op deze manier veelal gebeuren. Ja. Je hebt agora-onderwijs en er gebeurt links en rechts wel iets. En die corona heeft er ook echt aan bijgedragen dat we zijn gaan denken, hè, met online, hey, moeten we dingen anders doen? Moeten we nog wel klassikaal voor die klas? Maar we hebben die huidige aanbieders die veelal zeggen van ja, maar dit zijn onze middelen. Daar moet je het als school op dit moment mee doen. En scholen zijn heel erg gebonden aan dus de ICT-oplossingen die ze op dit moment hebben om het onderwijs draaiende te kunnen houden. En het vergt best wel wat voor zo'n school om te zeggen van ja, ik ga mijn hele organisatie ga ik omgooien om die leerlingen maatwerk te kunnen bieden. Ja, dat is op dit moment voor scholen onbegonnen werk.
Ja.
Wat me dan ook nog verbaast is eigenlijk van, wij zijn fysiotherapeuten, wij hebben een sociaal vak. Jij bent onderwijzer, ook een sociaal vak, sportpsycholoog, ook een sociaal vak. Dat wordt eigenlijk niet onderwezen. En dan wil ik eigenlijk mee zeggen, we worden getoetst op exacte vakken, rekenen, Nederlands, taal, Duits, Frans. Maar we worden niet getoetst op empathie, compassie, creativiteit. Dingen die in het werkveld ontzettend belangrijk zijn. Waar zijn die gebleven in heel het onderwijssysteem?
Er zijn ondergeschoven kindjes. Heel vaak zie je dat. Hè, wij verzorgen ook studievaardigheden, cursussen. Er zijn methodes waarbij ze zeggen van ja, die gaan we in de onderbouw of in de bovenbouw inzetten om ze bepaalde 21st century skills, hè, een modeterm erbij te halen. Hè, om samen te werken, om kritische vragen te kunnen stellen. Maar dat zijn wel dingen waarvan ik denk van ja, die ga je niet leren door middel van een cursusje. Mm. Want een docent die voor de groep staat heeft geen tijd om 30 leerlingen die vaardigheden echt structureel te kunnen leren. In één uurtje les tijdens de mentorles in de week. Dus ja, daar zijn ondergeschoven kindjes. Scholen beginnen het wel te merken dat daar nu de problemen vooral liggen. Ja. Sociaal-emotionele problemen zijn super groot op dit moment.
Ja.
Maar de instellingen zijn er niet op ingericht om daar adequaat naar te handelen. Ja. Omdat we echt altijd doorgeslagen zijn in het stukje kwalificatie, het stukje socialisatie en ook personificatie. Wie ben ik? Wat wil ik? En waarom wil ik dingen? Ja, daar wordt overheen gestapt. Het stukje wat ik aan het begin zei van ja, het kleuteronderwijs is zo mooi, want daar zijn onbeschreven bladeren. Die vinden alles leuk. Daar zijn sponsen, die zuigen het op. Ja, dat zouden we eigenlijk gewoon door
daar
moeten
trekken.
Daar
wordt het wel getoetst, hè?
Ja, maar De kleutercito is zoiets dat ik denk van, ja jongens, waar zijn we mee begonnen?
Nee, dat, dat is eigenlijk... wordt het sociale, emotionele wordt daar wel bij gehouden op de kleuters. Maar de later vergeten we het helemaal.
Ja, het ebt steeds minder naar de achtergrond. En dan wordt er nog wel mondjesmaat iets gedaan. Maar het zou veel prominenter aanwezig moeten zijn. Want dan ga je die leerling beter in beeld kunnen houden. En ga je zien wat voor type leerling is het. En wat voor soort onderwijs past bij deze leerling. En niet omdat hij het alleen cognitief kan. Nee, gewoon omdat hij zo als persoon is. Omdat daar zijn ambities liggen. En omdat dat het beste past voor die leerling. En ik denk dat je dan een overwogen keuze kunt maken. En ja, ouders ook niet meer tijdens een oudergesprek zeggen van, ja, maar hij heeft toch die goede punten, dus hij moet naar HVWO. Nee, dan ook zeggen van, oké, ja, want hij is zo sociaal en hij heeft die projecten gedaan. En we hebben gezien dat hij echt een leider is of een volger of hè, welke teamrol je er dan ook aan wilt koppelen. En dat kan ook nog per situatie verschillen. Maar dat moet in beeld gebracht worden. Wil je een leerling maatwerk kunnen bieden en in ieder geval een juiste vervolgopleiding een plek in de toekomst te kunnen te geven in de maatschappij.
Maar het is ook, ja, dat is eigenlijk, vind ik eigenlijk jammer. We hebben het net over die doorgroeimogelijkheden, hè, van VMBO, dat hij vakken mag volgen van HAVO of HAVO-VWO en andersom, zeg maar. Hè, die bottom-up en bottom-down systeem eigenlijk. Alleen, als je naar hoger onderwijs zou willen en je hebt nou eenmaal VMBO gehad, dat gaat niet. Dat wordt gewoon afgeknipt. Dat wordt gewoon tussen gezeten dat je niet rechtstreeks naar een hbo-opleiding kan doen. Ik weet toevallig dat in Amerika dat wel kan, als je een toets volgt. Of in andere landen wordt dat ook gedaan. Maar er wordt ook gewoon, die kinderen krijgen ook gewoon minder mogelijkheden op dat moment.
Daar ben ik het niet mee eens.
Mooi.
Eindelijk een beetje mooi. Discussie. Je hebt sowieso hier ook de 21-plus toets. Ja, moet je wachten totdat je 21 bent? Nee, zeker niet. Het VMBO is net als het HBO.
Wat is de 21-plus test? Sorry. Wat
is de... Sorry, Theo.
Ja, heb jij die niet gehad, Theo?
Ja, blijkbaar niet dus.
Als jij bijvoorbeeld op een HBO-opleiding aan de slag wilt, dan zul jij zonder de juiste kwalificaties een 21-plus toets moeten doen. Okay. Voor zover ik op de hoogte ben. En dan kun jij eventueel wel starten. Dus
er is dus zo'n toets.
Ja, op je 21ste wel. Als je zegt van ja, ik heb heel veel ervaring bijvoorbeeld in een bepaald gebied, maar ik heb nooit de juiste opleiding gehad.
EWC-procedure.
Dan moet er dus wel iets zijn om te zeggen van ja, ik kan aantonen dat ik... En dan hebben ze gezegd, dan hebben we een meetmoment. Ja. Dan heb jij genoeg kwalificaties. En dan zou je kunnen starten. Maar het VMBO en vooral het MBO is super mooi, super breed. Je kunt alle richtingen in. Je kunt administratie, boekhouding doen als je accountant wilt worden. Ik spreek van mijn lichting vanuit de MAVO, oude MAVO, nog heel veel. En dan zeg ik, hey, hoe gaat het? Ja, ik ben nu accountant geworden, registeraccountant. Ja, dan denk ik, jongens, die hebben altijd die visie voor ogen gehad. Of misschien nog niet de visie, maar op het MBO de motivatie gekregen om te gaan leren. Omdat ze toen rijp waren om een keuze te maken.
Maar dan heb je dus een tussenstap. Want dat is dan het verschil tussen jou, Bart, en wat je net vertelde, is dat er dus een... Je kunt niet overal rechtstreeks heen, wil je dan zeggen. Nee, dat is dan hetgeen wat je zegt. Ja. En in principe met een tussenstap zouden we het dus wel kunnen raden. Dus je kunt eigenlijk bijna alles, alleen er zit er dus een tussenstap in.
Op dit moment wel. Ja. Kijkend naar hoe het onderwijssysteem georganiseerd is, ja, kun je gewoon van het VMBO...
Maar die tussenstap is wel even 4 jaar. Huh?
Die is even een poosje.
Ja. MBO zou ook in 2 jaar kunnen doorstromen naar het HBO.
Kan dat, ja? Dat wist ik ook.
Er zijn verschillende mbo-opleidingen. Je hebt ook particuliere opleidingen die zeggen van ja jongens, als je maar betaalt, kansongelijkheid.
Kansongelijkheid.
Dan gaan we jou klaarstomen in 2 jaar, zodat jij die stap kunt maken. Ja. Dus alles is mogelijk, maar het zou voor iedereen mogelijk moeten zijn. En daarom denk ik, ja, als we nou eens kijken naar wie de leerling is, passend onderwijs bieden. In het begin al, op die basisschool, om dan een verantwoorde stap te kunnen maken. Ja, dan zijn we er denk ik voor iedereen. Ja, daarom hebben wij dus ook onze ideeën daarover, onze visies, hoe we dingen kunnen bereiken. En hebben Studie Connect bedacht, om het maar eventjes te droppen. Ik weet niet of het mag, doe het toch. Om leerlingen zelf een keuze te kunnen laten maken. Dat basisscholen dingen anders kunnen organiseren en leerlingen zelf maatwerk kunnen laten inplannen. Dus ja, dat zou echt wel iets zijn waarvan ik zeg van ja, dit past nu voor scholen. Kunnen we ook bedrijven aankoppelen? Ja, zoals we net zeiden, van ja, waarom gaat een leerling voor het VMBO kiezen? als hij op de basisschool zit? Waarom moeten ouders overtuigd zijn van het feit, we hoeven niet altijd meer het hoogste cognitief uit onze zoon of dochter te halen? Nou ja, dan moeten we dus laten zien wie we nu als maatschappij zijn. Welke mooie vakken als lasser, als bouwkundige, noem het maar op. Alles wat het VMBO is, wat we in huis hebben. En waarom leerlingen daar dus gewoon voor kunnen kiezen. En wat de perspectieven zijn. En dat ouders geïnformeerd zijn. En ja, die leerling eigenlijk ziet van, ja, maar dit past bij mij. Dit wil ik. Net als Patrick zei van, ja, ik wist gewoon fysiotherapie. En ik hoef niet naar de VWO, want op de HAVO heb ik meer kansen. Nou, dan ga je gewoon bewust een stapje terug doen om te zeggen, dit past bij mij. Ja, en dan ben je dus voor die leerling het beste aan het doen, denk ik. En ja, zo zouden we het volgens mij in moeten richten. Onbekend is onbemind.
Ja, hoe ziet dat dan praktisch uit met hetgeen wat je binnen je bedrijf dan kan betekenen voor die opleiding of voor die scholen?
Nou, op dit moment zijn wij software aan het ontwikkelen. En dat is eigenlijk heel eenvoudig, zeg ik even zwart-wit. We maken een koppelvlak waarop bedrijven kunnen zeggen van, hey, wij bieden dit aan. Wij willen laten zien in een workshop wat wij doen. Hoe mooi onze branche is, waarom leerlingen daarvoor moeten kiezen. En met scholen en bedrijven gaan wij dan als tussenstuk, verlengstuk, kijken hoe we die doelen voor de scholen ook echt kunnen inrichten in die workshop. Zodat scholen kunnen zeggen van, ja, wij gaan niet één keer in de maand even een bedrijf invliegen omdat het leuk is, hè, om een uitje te hebben. Nee, maar omdat het past binnen de verbreding bij ons op school en we onze doelen daarmee kunnen halen. Dus die koppeling tussen bedrijfsleven en onderwijs, ja, daar gaan we dus het onderwijs een stuk betekenisvoller door kunnen maken. Leerlingen kunnen motiveren, enthousiast maken voor die praktische opleidingen. Of misschien accountancy, als een accountantsbureau zegt van, ja, maar ik wil ook laten zien wat wij kunnen. Ja. Maar dan zegt zo'n leerling, ik kies bewust voor HVWO, want dat wil ik. Net als Patrick zei, ik kies bewust voor HAVO, want dat wil ik. En ja, dat kunnen we nu realiseren. En dat gaan we op scholen ook realiseren. Dus,
want eigenlijk gaat het dus ook heel vaak over, ik heb een bepaald beroep in mijn gedachten. Daar wil ik dus voor blijkbaar voor studeren. Daar doe ik al die moeite voor, maar dan weet ik eigenlijk niet eens wat het inhoudt. Want ik heb er nooit gekeken. Ik weet niet, als fysiotherapeut wist ik van tevoren niet wat het inhield. Maar ik zou ook niet weten wat sommige andere vakken inhouden. En dat probeer je dus eigenlijk wat meer helder te krijgen.
Ja. Eigenlijk de loopbaanoriëntatiebegeleiding, LOB, die je heel vaak in de bovenbouw van de middelbare school ziet. Ja, waarom dan pas?
Ja.
Jongens, als ik een keuze moet maken voor het VMBO of HVWO, dan wil ik weten wat ik daarmee kan. Wat de markt mij te bieden heeft. Welke plek in de maatschappij ik ga krijgen. En hoe er dat uitziet. Ik wil dat ervaren hebben. Het 3O leren bijvoorbeeld, tegenwoordig heel hot. Daar is ook ondernemen, onderzoeken en ontwerpen. Onderzoek nou eens wat er in jouw omgeving is en wat heeft die omgeving mij te bieden. Haal die de klas in, maar ga met de klas ook vooral naar die omgeving. Die koppeling is cruciaal om die leerling socialisatie, maar ook personificatie, wie ben ik en wat past bij mij, mee te geven. En vanaf naast alleen de cognitie.
Vanaf welke leeftijd is dat dan?
Zo vroeg mogelijk.
Zo vroeg mogelijk.
Zoals ik zei, ik ben met kleuters naar reisbureaus geweest, naar van alles en nog wat. Daarin begint het. Die kleuters zijn enthousiast, die willen leren, die nemen alles op. En daaraan merk ik al van, ja, dit is iets voor jou. Hier bloei jij van op en de andere leerling niet. Dus een docent, eigenlijk de expert en niet de CITO-toets. Nee, die docent moet de expert zijn. Die moet dus tijdens de schoolloopbaan gewoon goed kunnen inschatten wat voor persoon is deze leerling. Dus die moet tijdens een oude gesprek ook meer kunnen vertellen dan van, ja, de CITO-scores zijn wel tegengevallen. Ja. Nee, die moet kunnen vertellen van, hey, we zijn naar een bouwbedrijf geweest en daar leeft jullie Jantje helemaal op. En dat hebben we vorig jaar gedaan. Dus, en als ik met hem in gesprek ga, dan geeft hij ook aan van, ja, hier ligt mijn passie, mijn ambitie. Zien jullie dat thuis ook? En dan kun je heel anders in een ouder gesprek met elkaar communiceren dan van, wat hebben jullie gedaan dat ons Jantje of Pietje naar HVWO kan? Dan ga je het aan en kijken naar het kind.
Ja,
heel mooi. Ja. Dan moet ik wel zeggen dat daar is het basisonderwijs wel een heel stuk op veranderd, op vooruit gegaan, moet ik zeggen. Als ik kijk naar mijn kinderen, vroeger zaten wij met 39 kinderen in de klas, één leraar. En dan denk je van, hoe moet hij dat managen? Hè? Daar kun je geen persoonlijke leren.
Dat is al sowieso best knap, hoor.
Dat is heel knap. Nou zitten mijn kinderen ook wel met best wel veel leerlingen in de klas, maar je ziet ze toch allemaal een andere leerweg volgen. Dus er wordt veel meer gepersonaliseerd, die leerwegen. En dat vind ik wel een hele mooie ontwikkeling hierin.
Vind ik ook een hele mooie ontwikkeling. Ik denk dat we daar zeker op in moeten zetten. Maar het vergt veel van de docenten. Mm-hmm. Als je kijkt naar de werkdruk in het onderwijs, primair en voortgezet. Ja, er komt heel veel bij kijken om dat maatwerk wat jij aangeeft te kunnen realiseren, te organiseren.
Wat me vooral opviel was dat onderwijs op de basisschool vooral van bovenaf aangegeven werd. Er waren modules, stond wel richtlijnen ontworpen, net zoals we in de fysiotherapie richtlijnen hadden. En een leraar was vaak vervangbaar. Hè? Dus dat was eigenlijk zo ingericht dat een basisschoolleraar, als hij ziek was, dat een andere leraar het zo over zou kunnen nemen. Op dit moment heb ik het idee dat een leraar eigenlijk een beetje de leerweg ook bepaalt. Je heeft meer de regie in handen in plaats van boven. Klopt dat ook?
Ik zou hier ja op willen zeggen, maar het is toch heel toetsgebonden. Ja, dus ja, ja. We kijken nog steeds te veel naar die toetsen. En de docent, ja, die geeft zijn stem. Die draagt leerlingen over. En ze spreken veel. Maar ouders, en vooral tijdens die oude gesprekken, komen toch terug op de resultaten. En vooral ook leraren die zeggen van ja, maar de resultaten tonen aan dat. Dus dat is leidend. Terwijl we eigenlijk, wat jij aangeeft, die docent eigenlijk als expert moeten gaan zien. En hem de kans moeten geven om die leerling te laten ontwikkelen. En hem in beeld te kunnen krijgen. In de breedste zin van het woord, niet alleen de cijfers. Ja, dan ga je die docent niet meer zomaar kunnen vervangen. Maar wordt hij een onderdeeltje van de ontwikkeling van een leerling.
En dat Agora-onderwijs, zeg ik dat goed? Ja. Dat is anders ingericht, dus daar hebben ze minder toetsmomenten of moeten ze ook aan dezelfde toetsmomenten voldoen?
Dat is een volledig maatwerkonderwijsmodel. Weet ik ook niet precies het fijne van, maar ik weet wel dat ze met casuïstiek werken waar de leerling zelf de doelen mag bepalen en daaromheen gaan ze dan een onderwerp of een bepaald project scheppen om die leerling dat uit te laten werken en die doelen te behalen. Dus de leerling heeft veel meer stem in zijn onderwijsproces, in zijn ontwikkeling. En ja, ik denk dat ongeacht of het Agora is, ja of nee, sowieso iets is voor het onderwijs van de toekomst.
Ja.
De werkdruk is hoog, dan moet je die leerling meer op zijn bordje geven. Wij willen die skills waar we het over hadden, die 21st century skills, samenwerken, empathie, dan moet je die leerling zelf actief betrekken bij het leerproces. De leerpyramide van Beals bijvoorbeeld geeft het al aan. Hoe leren leerlingen het beste? Actief leren. Wat is actief leren? Bovenaan de piramide staat uitleggen. Leg het aan elkaar uit. Tutor lezen bijvoorbeeld in groep 8. Een leerling van groep 8 die begeleidt een leerling van groep 3. Als je dit middels, wat wij dus ontworpen hebben, StudieConnect, structureel kunt inzetten, zodat leerlingen zichzelf kunnen inschrijven op momenten dat het mag, om groepjes te gaan begeleiden en die interne organisatie gewoon een heel stuk kunt versoepelen, waardoor de docent niet meer alles hoeft te coördineren en te monitoren, ja, dan ga je die leerling alleen maar enthousiasmeren, want die mag zelf keuzes maken. En die docent ga je meer naar de zijlijn zetten om het overzicht te kunnen bewaren en die ontwikkeling echt een keer in beeld te kunnen krijgen.
En die interne motivatie te vergroten. Hè? Want die
motivatie, intrinsiek motiveren.
Ja, ja.
Gewoon, waarom? Leren is leuk. Want daar zien we bij de kleuters. Daar moeten we naartoe.
Ja, vooral het stukje uitleggen vind ik heel interessant. Want als ik ga kijken naar hoe dat ik mijn masterstudie gevolgd heb, en dat komt daar wel heel erg in overeen. Ik had dan best wel wat stagiaires gedurende die periode. En als ik dan moest leren voor een toets, ging ik dat eigenlijk voor mezelf testen. Van beheers ik de stof door? Juist, kan ik het uitleggen aan mijn stagiair? Kan ik begrijpbaar maken? En kan ik het hem praktisch toe laten passen? Dan wist ik in ieder geval voor mezelf, nou die stof die beheers ik. Dus daarin zie je dat eigenlijk ook al meteen weer terugkomen.
Ja, dat is het mooie. Eigenlijk is het de ultieme toets voor jou. Kun je het in eigen woorden vertellen? Kun je het in eigen woorden opschrijven? Kun je die toets goed maken? Als een leerling dus leert om uit te leggen aan anderen, dan is hij in ieder geval cognitief bekwaam. Maar hij leert ook andere vaardigheden waar we nou te ver of te snel aan voorbij schieten. Die we nou middels een cursusje maar eventjes aanreiken en die niet echt ingeslepen worden. Het zou onderdeel moeten zijn coöperatief leren, coöperatief onderwijs. Het is er al eens ooit geweest. Maar ja, die richting kunnen we wat meer in. Als we dan ook nog eens zeggen van ja, want dat was heel veel voorbereiding om al die leerlingen, dus een passende plek te geven, goed te matchen. Als we dat organisatorisch nou eens kunnen automatiseren middels een mooie softwareoplossing StudieConnect. Ja, dan gaan we het onderwijs echt helpen. En kunnen we iedereen ondersteuning, verdieping, verbreding geven op het niveau wat de leerling op dat moment nodig heeft.
Ja, ik hoor jou heel veel mooie dingen zeggen, Michel. Het ministerie van Onderwijs heeft best wel wat geld vrijgemaakt. Hè? Ze zeggen vooral dat er lerarentekort is, maar ik heb jou nog niet over lerarentekort gehoord. Ik hoor jou vooral over een soort van kwaliteit van onderwijs, wat op een andere manier vorm moet krijgen. Dus je zegt eigenlijk ook, weet ik niet, ik vul het voor jou in. Het gaat er niet om dat je meer leraren hebt, maar het gaat erom dat we de kwaliteit van onderwijs of de onderwijs anders gaan inrichten.
Ja, het lerarentekort is een feit. Als je kijkt naar organisaties als Krabbel, er wordt een creatieveling ingeschoten om een talent wat die persoon bezit, met een groep te delen om een dag onderwijs net even anders neer te zetten. Ja, dan denk ik, andere commerciële partijen zijn er ook, die schieten als paddenstoelen uit de grond. Mm-hmm. Dat tekort is er. We zullen dus moeten kijken van, hey, is dit een keuze die we maken om op deze manier het onderwijs te blijven continueren door deze zijwieltjes eigenlijk aan ons onderwijssysteem aan te meten? Of gaan we nu eens zeggen van, ja, we hebben die NPO-gelden en we gaan nou eens kijken hoe kunnen we structureel met minder mensen beter onderwijs gaan geven? Ja, ik denk dat dat hetgene is wat het onderwijs beter gaat maken. Die leerling is er, die leerling wil intrinsiek gemotiveerd worden door zelf keuzes te kunnen, mogen maken en te doen waar zijn talenten liggen. En ik weet, ja, ik spreek uit ervaring, leerlingen die actief gestimuleerd worden, ja, die gaan zich inzetten. Want dat is heel vaak, ja, maar die leerlingen doen dat niet. Ja, als je altijd maar slaafs behandeld wordt en te horen krijgt wat je moet doen. Op een gegeven moment, ja, ik heb toch geen inbreng. Ja, waarom zou ik het doen? Ja, je ziet de betekenis niet meer. Je haakt af en iemand is weer van het VWO naar de spiraal naar beneden gegaan. Ja, dat is zonde. We moeten zorgen. En dat is wat jij aangaf, jouw punt. Ja, het onderwijs moet anders. Niet terug naar meer leraren. Nee, daar hebben we gewoon mee te dealen. Die zijn er niet. Hoe gaan we nou het onderwijs inrichten dat die docent naar de zijlijn kan, meer leerlingen kan overzien en toch het goede onderwijs kan geven? Dat kunnen we alleen als leerlingen samen met elkaar het onderwijs gaan maken met die docent.
Ja. Ja. Die ontwikkeling zie ik nou ook wel heel duidelijk terug binnen de opleiding fysiotherapie. Wij hebben ongeveer rond dezelfde tijd de opleiding gevolgd, Theo. Toen was het nog veel meer gestuurd vanuit dit en dit moet je doen. En heel erg volgens bepaalde vaste structuren. En uiteindelijk is het doel is nog steeds een beroepsbekwaam fysiotherapeut aanleveren. Alleen nu is veel meer de regie bij de student gelegd. Van wat heb jij nu nodig in je ontwikkeling om tot dat punt te komen? En ga zelf nou maar eens bepalen welk pad je wil bewandelen daarin. En dus uiteindelijk heeft de student dus veel meer interne motivatie, ja, denk ik ook, juist om tot dat punt te komen, in plaats van dat het heel erg aangedragen wordt. Nou, je moet dat die week voor elkaar hebben.
Ja, veel meer zeggenschaps in dit geval.
Ja.
Ja. Ik moest net, toen je het vertelde, moest ik eigenlijk al wel lachen, want ik had echt twee herkenbare momentjes. Punt 1, dat ik af en toe op de HAVO zat en dat ik dingen moest doen, dat ik dacht van, ja, jongens toch, het is maar puur omdat jullie het me opdragen, want ik zie het nut er niet van in. Hey, ik kan het echt werkelijk waar. En ik heb het ook een keer met een leraar besproken gehad. Ik zeg, nou, hier heb je een boekverslag, want ik weet niet wat jij wil weten, hoor, maar ja, meer als dit ga ik toch niet opschrijven, dus succes ermee. Ja, dat is gewoon, ja, dat snapte ik niet. Maar als het me misschien op een andere manier was uitgelegd, of we hadden het op een andere manier ingericht, had dat misschien wel anders gekund, hè? Maar ik denk dat daar heel veel mensen wel zullen herkennen. En het tweede was inderdaad ook wel bij de fysiotherapie. Ik was ook niet de allerbeste leerling in de zin van, ik deed een deeltijdopleiding. Ik had mijn carrière al achter de rug. Ik moest gewoon keihard werken om geld binnen te harken. Dan had ik niet altijd mijn huiswerk af. En dan kwam ik op school en dan werd ik een bepaalde hoek ingezet van, nou, die heeft dit niet gedaan. En dat werd bij mij voor heel erg als vervelend ervaren, hè? Want ik kreeg een bepaalde opdracht. Dat moest ik doen en voor de rest, ja, eigenlijk helemaal niet. Als je daar uiteindelijk net iets anders mee omgaat en uiteindelijk iets meer verantwoordelijkheid draagt, waarbij het er veel meer uit die intrinsieke motivatie komt, dan zul je er uiteindelijk ook veel meer uit kunnen halen. En dat zijn echt wel twee herkenningspuntjes dat ik denk van, ja, daar sloegen we uiteindelijk achteraf, hè, kwam puur qua opleiding ook, ja, de plank volledig mis. Ja. Ook de schuld bij mezelf leggende, hè, hoe eens even. Maar dat heb ik nooit begrepen in dit geval.
Ja, voor jou is onderwijs eigenlijk iets geworden wat je moet ondergaan. Hè? Niet zozeer, ja, wat je plezier in beleeft en wat je ontwikkelt.
Ja. Hè?
Want je zegt van, ja, ik wil eigenlijk zelf ontwikkelen, zelf mijn wegen kiezen in dat me zorgt voor de ontwikkeling. Nee, je gaat naar de opleiding en de opleiding bepaalt voor jou.
Ja.
En je ondergaat het eigenlijk.
Ja, nou,
je voelt je eigenlijk een beetje in een hoekje geduwd.
Als wielrenner zijnde kon ik mijn eigen agenda grotendeels bepalen. Ik heb dingen waar ik rekening mee moest houden, maar ik was ook best vrij. Maar vervolgens kom ik dus ergens binnen een school waarbij ik echt een bepaalde hoek ingedrukt word en ik kom heel die hoek niet meer uit. En ik moet aan bepaalde normen van hun voldoen en anders is het niet goed. Ja, dat snap ik niet helemaal.
Nee, maar dat is wel hoe de huidige maatschappij is ingericht.
Ja.
Wij hebben als school hebben normen en wij hebben ook het curriculum voor iedereen bepaald. Zo gaan we het doen. En als dat curriculum dan activerend is voor een leerling, dan zou ik zeggen ja. Maar dat is het niet. Het is heel passief en je gaat zitten in de klas en er wordt echt wel links en rechts van alles geprobeerd om die leerling te betrekken, te motiveren om het onderwijs betekenisvoller te maken. Maar het kan veel meer. En als we dat gedaan hadden voor jou bijvoorbeeld, nou, dan had jij gezegd van ja, maar dit is gaaf, want dit herken ik ook vanuit topsport. Ik mag zelf naar een doel toewerken en met een team om me heen. Ja, dat zou dan de school zijn om dan dat doel te bereiken. Ja. En ja, dat is mogelijk. Maar ja, zoals ik zeg, er moeten dingen anders georganiseerd gaan worden. Die structuur is niet meer van deze tijd.
Ik kijk jou even aan, Patrick, want wij hadden net voordat we de podcast instapten, had jij een kwadrant uitgeprint en toen hadden we het erover in welke kwadrant wij zouden passen, zeg maar. Wat Theo zou passen, waar jij zou passen, waar ik zou... Zou je dat eens even uit kunnen leggen?
Heb je het over mij geroddeld?
Ben ik heel benieuwd.
Heb je over mij geroddeld?
Ja, dit is eigenlijk het World Brain Teaching and Learning model. En daar is uiteindelijk de laatste tijd steeds meer aandacht voor gekomen. Ook met Nienke van Attenveld, die dan laatst daar nog die lezing over heeft gegeven.
Afgelopen vrijdag,
ja. En dus die hebben ze met best wel veel, voor, geloof ik iets van 300 wetenschappers, hebben ze daar onderzoek naar gedaan van hoe leren mensen nu, of hoe leren jongeren nu uiteindelijk? En hoe kunnen we dus daar in het onderwijs gaan verbeteren? En daaruit zijn er wat adviezen naar voren gekomen. En dan zie je dus ook terugkomen dat er steeds meer aandacht moet zijn. Dus niet zozeer alleen voor het cognitieve gedeelte, maar ook bijvoorbeeld voor het emotionele. De een is wat meer toegespitst op het gevoel, gedreven vanuit het gevoel. De ander is wat meer, kijkt naar, heel erg naar kansen, is vanuit kansen gedreven. Of ander is juist meer het academische, het resultaatgerichte kwadrant. En het laatste is wat meer taakgedreven. Als ik naar mezelf kijk, dan past alle eigenschappen, Die beheers je. Anders kan je niet op dat op functioneren in de maatschappij, of kan je een bepaalde opleiding niet afronden. Maar je bent wel veel meer of beter in het een. Of het past veel beter. Het een past veel beter bij jou dan dat het ander bij je past. Als ik ga mezelf kijken, dan past dat gestructureerde veel beter bij mij dan wanneer ik helemaal losgelaten word en geen richting heb. Dus ik heb wel een bepaalde mate van richting nodig. Maar ook wel de vrijheid om mezelf te kunnen ontwikkelen. En als je naar jou kan kijken, Bart, jij bent veel meer een beelddenker. Je hebt echt dat inlevingsvermogen heel erg nodig. En het dingen kunnen ontwikkelen en voor je kunnen zien.
Creativiteit, beeldvorming. Ja, dat zijn dingen die voor mij heel belangrijk zijn om te leren. Alleen dat zijn nou net de dingen die ik gemist heb in mijn... Ja, in mijn vooropleiding in basisschool en een middelbare school. Ja,
omdat die niet getoetst werden en eigenlijk niet gegeven werden.
Die werden niet gegeven. Nee, dat emotionele en dat creatieve wat ik in me heb, dat ontbrak eigenlijk in de vooropleiding. En later kwam dat wel beter. Hè? Want toen ik naar het CIOS toe ging, sportopleiding, ja, daar leerde ik hoe ik leerde. En dat was op de sportvelden. Dus ik zag wat er gebeurde en ik wist zo alle Latijnse benamingen van spieren, omdat ik er gewoon een beeld bij had. En ik ging daar, ik was er mee bezig, ik was er fysiek mee bezig. Dus dat vermogen om dat te verbeelden, hoe het allemaal werkt, dat had ik heel snel door. En ook fysiotherapie. Ik heb meer onvoldoendes gehaald op mijn LTS-opleiding. Als ik op fysiotherapie heb ik geen onvoldoendes gehaald, nooit. Alleen voor Nederlands. Nou, laat ik daar nou de middelbare school ook heel slecht in zijn geweest. En wat ze me ook beschouwden als dyslectisch. Maar ja, daar hadden ze ook anders mee om kunnen gaan, denk ik, achteraf. Hè? Dus in mijn verdere opleiding is er nooit geen probleem meer geweest.
Dat is wel heel typisch. Kijkend naar mijn valkuilen, of in ieder geval mijn dingen waar ik achterbleef volgens de norm. Ja, was taal en rekenen. Het interesseerde me niet. En ik zat net in de auto en toen dacht ik van ja, ik heb van de week nog een begeleiding werkwoordspelling gegeven. Ik kijk scripties van masterstudenten, postdocs, kijk ik naar op spellingstructuur. Ik denk van ja, als je dus ervoor open staat en ermee aan de gang gaat, omdat jij zegt van ja, maar dit wil ik, hier ligt mijn ambitie, mijn affiniteit en ik ben er klaar voor om dat te
nemen. Nou,
dat
wil ik toch wel anders nuanceren. Ik denk dat het meer die motivatie is. Je hebt nu een totaalbeeld. Je kijkt vanuit het totaalbeeld van wat is je doel en daar werk je naartoe. Wat Theo net heel mooi zei, het was niet zijn doel om die studie manier te volgen, want hij zag het er niet in. Als hij wat meer het doel voor ogen had, wat de nut was van, dan had hij er misschien wat meer zin in gehad.
Het is betekenisvol geworden.
Het is betekenisvol geworden. En ik denk dat dat wel een beetje de kernwoord is, ja.
Ja, betekenisvol onderwijs is gewoon onderwijs wat motiveert. Want dan is het jouw onderwijs en jouw leerweg. En ja, dat zouden we moeten kunnen realiseren voor alle leerlingen. En ja, hoe je dan in welk kwadrant je ook zit, als het voor jou betekenis heeft, dan ga jij uit de verf komen. Daar ben ik van overtuigd.
Nou,
dus,
mooi. Ik denk dat we hier mee gaan afsluiten. Ik heb nog wel één vraag misschien, Michel, waar we te binnen schiet. Als jij nou minister van Onderwijs zou zijn, wat zou je nou als eerste veranderen?
Wat zou ik als eerste veranderen? Poeh, die komt... ik zou in ieder geval met scholen in gesprek gaan. Ik zou echt op die werkvloer willen zien, en daar vind ik dat meneer Wiersma ook wel heel goed doet, in gesprek gaan en kijken van, ja, waar lopen we nu tegenaan? Wat zijn nu de problemen voordat we gaan veranderen? Dus eerst goed inventariseren, want ik kan nou wel zeggen, ja, we gaan... Maar ik zou de gesprekken aangaan en dan kijken van, ja, hoe kunnen we nou echt richting dat betekenisvol leerlinggestuurd onderwijs? En ja, dan zijn we denk ik aan een nieuwe onderwijsstructuur aan het werken die... duurzaam is en bestendig voor nieuwe generaties.
Mooi, heel mooi. Ja. Ik denk dat we hiermee gaan afsluiten. Vragen, opmerkingen of rectificaties mogen gestuurd worden naar info@fysio-sportrevalidatie.nl. Alvast bedankt en veel luisterplezier. Doei doei.
Ja, hartstikke doei. Bedankt Michel.
Ja, graag gedaan. Jullie bedankt. En ik vond het heel leuk om een keer een podcast op te nemen. Dus super.
Dankjewel.